luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heer tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
We gaan vandaag kijken naar de genadegave van uitdelen. En dat klinkt misschien gek als we het net gehad hebben over de ondergrondse kerk, maar God heeft de kerk wel de opdracht gegeven, deze genadegave gegeven. En we mogen dan dus leren hoe hier goed mee om te gaan. Dus laten we lezen wat Paulus opgeschreven heeft onder de leiding van de Heilige Geest in Romeinen 12. Dan lezen we vers 1 tot en met 8 en dan gaan we daarna naar de tekst kijken. Paulus schrijft: ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer. Heilig en voor God welbehagelijk, dat is uw redelijke godsdienst. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid naar de mate van geloof zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. En nu hebben wij genadegaven, onderscheiden naar de genade die ons is gegeven. Het zij profetie naar de mate van het geloof, het zij dienstbetoon in het dienen, het zij wie onderwijst in het onderwijzen. Het zij wie bemoedigt in het bemoedigen, wie uitdeelt in oprechtheid, wie leiding geeft met inzet, wie zich over anderen ontfermt met blijmoedigheid. Laten we bidden. Heere God, dank u wel voor uw woord. Dank u wel ook voor getuigenissen van wat uw woord doet, van wat u doet. En Heere, we bidden dan dat u door uw woord heen onze harten zal raken. Dus Heere, spreekt u de juiste woorden door mij heen, raak onze harten aan zoals alleen u dat kan. En Heere, we bidden dat u zal doen wat nodig is in ieders hart. Laat er niks van mij bij zitten, Heere. En we vragen dat in Jezus' naam. Amen. En we zijn bezig met de genadegaven bekijken. En door de genadegaven heen zien we Gods hart. We zien dat God een God is die uitdeelt aan zijn kinderen. We zien dat God een God is die zijn kinderen bemoedigt, zijn kinderen onderwijst, zijn kinderen leert te dienen en ook zijn kinderen wil leiden, onder andere door iets als profetie heen. En het is dus ook een belangrijk uitgangspunt voor ons dat we weten dat wij geliefd zijn en dat wij gekend zijn. Het is niet een op afstand liefhebben dat God doet, zoals je met sommige familieleden misschien hebt die je één keer in het jaar ziet met kerst en puur en alleen omdat het moet. Daar hou je van op een bepaalde manier, maar dat is niet het houden van dat God heeft. God heeft een heel intiem, heel kennend houden van. En hij weet dus ook hoe hij ons het beste kan zegenen. En hij weet dus ook hoe dat te doen, onder andere door de genadegave heen. Want hij weet dat wij die zegen, die liefde nodig hebben. En hij laat dus ook zien dat deze genadegaven voor ons als gemeente zijn. Dat wij als gemeente mogen leren om deze genadegaven te gaan herkennen. Dus Heer, wat wilt u van mij? Welke genadegaven heb ik? Hoe mag ik de ander dienen? Maar ook om gediend te worden. Want we mogen allemaal leren dienen door de leiding van de Heilige Geest. En het is echt belangrijk dat wij als gemeente leren om de genadegaven niet als een ver van mijn bed show te zien. Of iets als voor speciale christenen. Maar dat het iets is voor de hele gemeente. Want in vers 5 heeft Paulus het gehad over: zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus. En het is dus belangrijk dat wij zien als gemeente, als één lichaam, dat wij de taak hebben om elkaar te dienen. En dat de Heilige Geest de genadegaven wil gebruiken om elkaar te dienen. We zijn aan elkaar gegeven om elkaar te helpen, op te bouwen, te ondersteunen, om dingen ook af te breken in iemands leven. Maar we zijn ook geroepen om samen de wereld te bereiken, waarbij God ook de genadegaven wil gebruiken. Want het lichaam is door God op een plek geplaatst en daarmee mogen wij de wereld bereiken. En God wil dat zijn kinderen niks tekort komen. Daarom heeft hij ons onder andere ook de genadegave gegeven. Hij wil dat wij als kerk elkaar geven wat we nodig hebben, zowel geestelijk als fysiek, om ervoor te zorgen dat een ieder krijgt wat hij of zij nodig heeft. En de gemeente hoort dus elkaar hierin te helpen. We horen elkaar op te bouwen. We horen elkaar te richten op hoe we samen God mogen dienen. We horen elkaar te wijzen op waar we dingen doen die niet naar Gods wil zijn. En we mogen leren om als gemeente actief te gaan dienen. Want in de brief van Jacobus staat het volgende. In Jacobus hoofdstuk 1, vers 22 tot en met 25. En blader alsjeblieft er naartoe als je mee wil lezen. Jacobus was de halfbroer van de Heer Jezus, dezelfde moeder. Geestelijk gezien dezelfde vader, maar Jezus was uit een maagd geboren en Jacobus had Jozef als vader. En Jacobus wist dus heel goed wie Jezus was. Jacobus had ook van heel dichtbij gezien hoe Jezus zijn bediening liep, hoe Jezus als broer was. En het lijkt me als iemand die een oudere broer heeft echt verschrikkelijk om een oudere broer te hebben die altijd gelijk heeft en die letterlijk nooit iets verkeerds doet. Maar Jacobus zag dit allemaal van heel dichtbij en Jacobus schrijft in Jacobus 1 vers 22 tot en met 25 iets dat voor ons heel belangrijk is. Hij zegt: wees daders van het woord en niet alleen hoorders, anders bedriegt u uzelf. Als iemand immers een hoorder van het woord is en geen dader, lijkt hij op een man of een mens die het gezicht waarmee hij geboren is in een spiegel bekijkt, want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruit zag. Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtige hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet. Jacobus had gezien dat de Heer Jezus het woord deed, het woord uitvoerde, deed wat hij zei. En dat is het voorbeeld dat wij ook horen te volgen. Dus als het gaat over de genadegaven, dan is dat iets waar wij iets mee moeten, waar wij mee aan de slag moeten gaan. En mijn gebed is dus ook dat door deze studie heen ieder van ons meer en meer zal gaan zoeken naar: Heer, hoe wilt u dat ik dien? Maar ook dat we ervoor openstaan om aan te geven waar we ingediend moeten worden. Want als iedereen alleen maar zou gaan dienen, is er niemand die gediend wordt. En we mogen dus ook zien door deze studie in genadegaven heen dat God mensen op jouw pad wil brengen om jou te dienen. En dat je dus daar ook ruimte voor mag. Dat daar ruimte voor is. Er is ruimte om even zwak te zijn. Om het niet te weten. Om tekort te schieten. Want God wil zijn kerk dan gebruiken om elkaar te dienen. En dit is geen druk die ik wil uitoefenen op jullie om iets te gaan doen. Jullie mogen de Heere vragen wat hij van jullie vraagt. Want dan wordt het een ik wil het doen in de plaats van iemand vanaf een kansel draagt me iets op om het te doen. Dus laten we zo naar de genadegaven kijken. Als een opdracht, als een liefdevolle aanmoediging van de Heere om elkaar te gaan dienen. En God weet wat we nodig hebben, weet wie wat nodig heeft. En hij weet ook wie hij wil gebruiken om de ander wanneer te dienen. Dus vraag hem hoe hij jou daarin wil gebruiken, u daarin wil gebruiken. En dat brengt ons ook bij de genadegave van uitdelen, waar in vers 8 over gesproken wordt. Want dit is ook blijkbaar iets dat moet gebeuren. En het voelt een hele gekke. Want de meeste van deze dingen, die genadegaven of gaven van de geest zijn, dat zijn over het algemeen gevoelsmatig geestelijke dingen. Want God is toch geest en God is primair geïnteresseerd in onze eeuwigheid. Dus dan lijkt het gek dat God ook bezig is met uitdelen. Maar toch is dit volgens Paulus, geleid door de Heilige Geest, een van de genadegaven. De grondtekst hier van uitdelen gaat over iets overgeven aan de ander of iets schenken. Dus het is iets dat je hebt en dat geef je aan de ander. En in de context gaat het over iets door de Heilige Geest geleid. Maar het is niet zomaar een schenken. Het is niet soort van dat iemand, zoals kinderen soms iets delen als ze iets moeten delen, dat het is omdat de ouder het zegt en dat ze hun ogen er niet van kunnen afhouden en dat ze klaarstaan om het weer af te pakken zodra iemand het ook maar dreigt te laten vallen. Dat is niet het geven waar dit over gaat. Er staat namelijk in Romeinen 12 vers 8, wie uitdeelt in oprechtheid. En dat oprechtheid gaat over in eenvoud. Maar het gaat dus ook over oprecht, van ik geef het je, ik gun het je. Niet ik geef het je en ik wil het eigenlijk voor mezelf houden. En ik wil het eigenlijk heel graag terug. Nee, dit gaat over vrijgevig. En het is dus een manier van geven. Deze genadegave is gericht op de noden van de ander en wil daar op inspelen. Bijvoorbeeld ook broeders en zusters internationaal is dat iets waar je dan op gericht kan zijn. Dat je bijvoorbeeld een SDOK, Stichting de Ondergrondse Kerk, gaat opzoeken. Of waar God je dan ook toe leidt. En dat je daar een steentje aan gaat bijdragen. Want dit geven gaat over ongeacht de kosten of ongeacht gezien worden. Dit gaat er niet om, zoals Jezus de fariseeën op aansprak, dat zij luid brullend om iedereen maar aandacht te krijgen aan het geven waren. Nee, dit gaat over geven op een manier waarbij niemand er verder vanaf hoeft te weten. Want God leidt het en God ziet het en dat is genoeg. Bij deze genadegave zie je de noden van een ander en wil je daarop inspelen. Je geeft omdat je lief hebt en uitdelen is dan ook een levensstijl. En het mooie aan het uitdelen op deze manier is dat men niks terug verwacht. Het is niet een quid pro quo, een voor wat hoort wat. Zoals we tegenwoordig vaak om ons heen zien en je soms ook in relaties tussen mensen hoort. Oké, jij geeft mij nu wat, dan hoor ik jou ook iets te geven. Of ik geef jou nu wat, dus dan ben jij mij iets verschuldigd. In de zakenwereld wordt dat onder andere ook vaak gebruikt. Oké, ik doe nu iets voor jou, dan doe jij daarna iets voor mij. Dat is niet deze genadegave van uitdelen. Dit is een, hier is het. En dan is het daarna ook, dan verwacht je niks terug. Je geeft aan God. En er is vreugde dan in het uitdelen. Er is vreugde in het dienen omdat je God dient. Omdat hij op plek 1 staat. En wat fantastisch is en wat ik me pas ging beseffen toen ik me ging verdiepen in deze genadegave, is wie is de grootste gever uit het universum? God die Jezus gaf inderdaad. Dus de Heer Jezus is de grootste gever, want hij gaf zichzelf. Dus door uit te delen, door te geven, volgen we Gods voorbeeld. Dit is niet iets waarvan God zegt, ik wil dat jij het doet, maar ik doe het niet. Nee, God gaf zijn Zoon. God geeft eeuwig leven. God geeft de Heilige Geest. God geeft vergeving, genade en alle zegeningen die we zien. En daardoor zien we dat het passend is bij Gods karakter om uit te delen. En daarmee dus ook dat het iets heel geestelijks is om uit te delen, zelfs als je iets fysieks uitdeelt. Nou, voor degene van jullie die dit interessant vinden, de grondtekst voor dit woord uitdelen wordt zowel toegepast op fysieke zaken als geestelijke zaken. In 1 Thessalonicense 2 vers 8, hoef je niet naartoe te bladeren, heeft Paulus het over het delen van het evangelie. Dat is datzelfde woord als hier in Romeinen 12 vers 8. En daar is het iets geestelijks, het evangelie. Dat is niet een brood of geld of kleding die je geeft. Maar in Efeze 4 vers 28 spreekt Paulus juist wel over dat het over fysieke dingen gaat. Hij zegt er daarover dat je als je gewoon was om te stelen, dat je niet meer moet stelen, maar dat je juist moet gaan werken om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. En dat gaat dus zeker over fysieke zaken, Efeze 4, 28. Dus de focus ligt niet zozeer op wat je geeft, het is de vraag, wat wil God dat ik geef? God mag bepalen. De Heilige Geest leidt, zodat we kunnen zien wat hij wil dat we geven. Nou, de allereerste vraag bij de genadegave is altijd, hoe deed Jezus dit? Nou, Jezus die gaf. En Jezus die gaf ultiem. Dus blader alsjeblieft even mee naar Matteüs hoofdstuk 20. Jezus hier is hier in gesprek met zijn discipelen. En hij is ze aan het uitleggen over hoe de leiders van de volken zijn. En we kunnen daar veel over leren in Matteüs 20. Over hoe mensen lijden ten opzichte van hoe er in de kerk geleid zou moeten worden. Daar komen we volgende keer ook op, bij de genadegave van leiding geven. Maar Jezus die wil hier ook iets heel erg moois laten zien over zijn hart. En over zijn hart waar wij iets van horen te leren als het gaat om uitdelen. Dus in Matteüs 20, vers 25 tot en met 28, staat het volgende. Toen Jezus hen bij zich geroepen had, zei hij, en dit spreekt dus tegen zijn discipelen, u weet dat de leiders van de volken heerschappij over hen voeren en de groten macht over hen uitoefenen. Maar zo zal het onder u niet zijn. Maar wie onder u groot wil worden, die moet uw dienaar zijn. En wie de eerste, of onder u de eerste wil zijn, die moet uw dienaar zijn. Zoals ook de Zoon des Mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen. En hier komt het. En zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. Dit is hoe Jezus gaf. Jezus gaf alles. Alles van zichzelf. Hij gaf het maximale, hij gaf zijn ziel. Hij gaf zijn leven voor de ander. Dat is het voorbeeld dat wij mogen volgen als het gaat over uitdelen. Jezus zijn hart was uitdelen. Zijn hele leven was gericht op de ander en op het geven aan de ander, op het liefhebben. En hij zag onze nood en wilde onder Gods leiding daar wat aan doen. En Jezus' hart is daarmee een hart van geven, een hart van uitdelen en daarmee zien we deze genadegave. Maar kijk tegelijkertijd naar wat het Jezus kostte. Hij zegt in vers 28, en zijn ziel te geven, tot een lofprijs voor velen. Een losprijs. Jezus was bereid zijn leven te geven. Alles van zichzelf gaf hij op voor de ander. Dat deelde hij uit, dat deelt hij uit tot op de dag van vandaag. Want wanneer wij het evangelie delen met mensen, roepen wij hen op om te geloven in de gestorven Jezus. In de opgestane Jezus. De Jezus die nu aan de rechterhand van de Vader zit. En Jezus zijn uitdelen kostte hem dus alles. En dat is ook iets wat we mogen beseffen als het over uitdelen gaat. Uitdelen kan heel veel kosten. Uitdelen aan de ander onder de leiding van de Heilige Geest kan je heel veel kosten. Alleen, volgen wij het voorbeeld van de Heer Jezus en is dat oké? Want Jezus deed het vol liefde. Of moeten we altijd genoeg voor onszelf achterhouden? Omdat wij dan opeens de controle moeten hebben over hoe God dingen leidt. Als God ons leidt om iets te geven, mag God dan bepalen hoeveel? Want Jezus gaf alles. En wat heel belangrijk is aan Jezus geven, is dat we zien dat hij geeft wat hij kreeg. Jezus gaf het leven dat hij van de Vader had gekregen. Jezus gaf het onderwijs dat hij van de Vader kreeg. Als je kijkt naar de wonderbare spijziging, dan staat er dat hij bidt voordat hij het brood brak en het vermenigvuldigd werd. Dus hij kreeg het van de Vader en dat gaf hij door. Jezus deed niks tenzij hij het de Vader zag doen, zegt Johannes 5. En de Vader gaf zijn Zoon. Dus Jezus gaf wat hij had gekregen en gaf het door aan de ander. En dat patroon is hetzelfde, want alles wat wij hebben, hebben wij gekregen. Jouw tijd, jouw geld, jouw spullen zijn niet van jou. Je hebt ze maximaal in bruikleen gekregen van God. Dus als rentmeesters, als iemand die verantwoordelijk is voor de spullen van een ander, mogen we vragen, Heer, u bent de eigenaar, hoe wilt u dit inzetten? Dat is het voorbeeld dat Jezus gaf. En dat is het voorbeeld dat wij mogen leren volgen. En oh ja, terwijl Jezus gaf op aarde, was hij straatarm. Dus je hoeft niet rijk te zijn om maar te kunnen geven. Maar Jezus gaf wat hij had. Zelfs toen hij zelf weinig had. Dus geven is niet afhankelijk van hoeveel je hebt. Geven is afhankelijk van of jij God volgt of niet. De tweede vraag is altijd, hoe deed de eerste kerk dit? Dus hoe deed Jezus het? Daarna, hoe deed de kerk dit? Nou, de kerk volgde Jezus' voorbeeld. Dat is echt heel duidelijk. Als je doorbladert in je Bijbel een paar boeken verder naar Handelingen, dan zien we in Handelingen hoofdstuk 2 wat de gemeente daar deed. En aan het einde van Handelingen 2, Petrus heeft net in Handelingen 2 een fantastische preek gegeven. En er komen vele mensen tot geloof en we zien in Handelingen 2 vanaf vers 44 wat de gemeente daar doet. Wat het resultaat is van bekering. Wat het resultaat is van het onderwijs dat ze krijgen. Dus in Handelingen hoofdstuk 2 vers 44 tot en met 47 zien we dat het volgende gebeurt. Daar staat: en allen die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. En zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen, nadat ieder nodig had. En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen. En terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud van hart. En zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. Wat we hier zien is een kerk voor wie het gewoon was om uit te delen. Een kerk die geleerd had dat dit is wat hoorde. Namelijk, ze verkochten hun bezittingen. Dus ze gaven niet soort van dat dingetje weg die nog maar ergens lag, waar stof op lag, dat vies was en wat eigenlijk niemand wilde hebben, dus dan geven we dat aan de kerk. Nee, ze verkochten goede bezittingen om uit te delen. En ze wilden dat iedereen alle dingen gemeenschappelijk hadden. Nou, dan was er een historische reden dat ze dit deden, omdat er veel Joden waren in Jeruzalem voor het Pesach. Het wordt in de herziene staatsvertaling structureel het Pascha genoemd, maar dat feest bestaat niet, het is Pesach. Sorry, dat is een kleine irritatie van mij. Maakt niet uit. Maar ze waren dus daar voor Pesach. En er waren dus velen ver van huis die geen eigen spullen hadden voor een lang verblijf, die niet genoeg eten hadden om, of geld hadden om eten te kopen voor de lange termijn. Dus de kerk ging voorzien voor die mensen. Want ze kwamen tot geloof, het waren broeders en zusters, dus wat doe je dan? Dan geef je ze onder andere iets te eten. En er was dus een cultuur, een door de geest geleide cultuur van uitdelen. En dit was een prachtige getuigenis naar de wereld. Want, er staat in vers 47, ze vonden genade bij heel het volk. Het was dus een zegen voor de mensen die het gaven, voor de mensen die het ontvingen, en het was een krachtig getuigenis naar de wereld. Dit is iets fantastisch en dit is een voorbeeld dat wij mogen leren volgen. Zeker ook hier wij in het Rijke Westen die zo hervormd zijn in ons denken om aan onszelf te denken. Ik wilde misvormd zeggen, maar dat is misschien niet helemaal het goede woord, maar wij zijn zo bezig met ons eigen genot en met onze eigen welvaart en met onze eigen dingetjes, dat we soms vergeten dat we ook aan een ander horen te geven. Zeker met onze huizen die we zo goed in rijtjes hebben gezet, waarbij we afgebakende tuintjes met hekken eromheen hebben. Klinkt bijna als een instelling of als een gevangenis. Maar we kunnen er zo op gericht zijn om mensen buiten te houden. Of om wanneer we delen, om het de afdankertjes te laten zijn. Een soort van datgene wat niet eens goed genoeg is om op marktplaats te zetten of bij een vlooienmarkt te verkopen. Ik zag laatst een studie van een voorganger die zei: ik wil jullie afgedankte bank niet hebben. Want die waren blijkbaar waren er wat mensen die wat dingen aangeboden hadden. En hij zei: als jullie een nieuwe bank voor jezelf kunnen kopen, waarom denk je dan dat de kinderen, want die mensen wilden die aan de kinderen geven, dat de kinderen geen nieuwe bank verdienen? En hij zegt: ik ben niet op zoek naar een nieuwe bank voor de kinderen. Maar het gaat om het hart erachter. Als jij bereid bent om iets aan God te geven, dan maakt het niet uit wat hij vraagt, voor wie het is en wanneer je het moet geven. Maar is dat ook ons hart? Of zijn wij alleen maar bereid om uit te delen, soort van de leftovers? En ik leer daar persoonlijk ook nog heel veel in. Iemand die een heel stuk beter is in geven op deze manier, is iemand die heel dicht bij mij staat. Ik wil deze persoon niet op een voetstuk plaatsen, dus vandaar dat ik het even probeer wat anoniem te houden. Maar als ik lekker eten in huis heb, dat is wat het is, maar sommige dingen vind ik heel lekker. En als dat in huis is, dan wil ik dat graag hebben. Ja, precies zo. Dan wil ik dat graag hebben. Zo zit mijn hart in elkaar. Maar ik ben aan het leren van iemand heel dichtbij om dan te denken: oké, maar wat nou als die ander het lekkerder vindt? Of als die ander het ook lekker vindt? Want ik heb het vaak genoeg gezien dat deze persoon zelf iets in huis had wat deze persoon ontzettend lekker vond. En wat dan in alleen maar aan de ander gegeven werd, want er was iemand op bezoek. En ik denk, ja, maar wacht even, wij willen ook nog. En deze persoon heeft zoiets van, nee, maar ik wil het geven. Dat is veel meer de houding van uitdelen dan, oh ja, ik vind het lekker, dus ik wil het voor mezelf houden. En nu gaat dit om eten en is dit iets wat niet significant kan lijken, wat niet belangrijk kan lijken. Maar het gaat weer om het hart erachter. Als mijn hart is, ik wil het houden, om wie draait het dan? Om mij. En natuurlijk is het niet erg om iets te halen wat je lekker vindt en om dat op te eten. Maar wat nou als God vraagt om dat uit te delen? Wat nou als God jou vraagt om iets uit te delen aan de ander, waardoor je dat lekkere voor jezelf niet kan kopen? Kiezen wij ervoor om God het beste van onszelf te geven? Om het beste dat we van hem krijgen in te zetten voor zijn koninkrijk? Of is het alleen maar de afdankertjes? Datgene wat ik wel kan missen. Het voorbeeld van de eerste kerk is dat ze hun bezittingen weggaven. Naar gelang er nodig was. Niet naar gelang ze wilden, maar naar gelang er nodig was. Om in noden te kunnen voorzien. Dat is uitdelen in oprechtheid. En dat is waar de Heilige Geest toe wil leiden. Dus de derde vraag is, hoe wordt dit dan praktisch? Voor ons vandaag de dag. Nou, realiseer je ten eerste dat we in een land wonen waarin we heel erg gezegend zijn. Wij zijn gemiddeld gezien rijker dan 90% van deze wereldbevolking. En waarschijnlijk ligt dat percentage nog hoger. En natuurlijk zijn er tegelijkertijd ook hier noden. Het is niet zo dat daardoor al onze aandacht alleen maar naar buiten Nederland hoort te gaan. Nederland heeft genoeg noden. Maar wij mogen vragen, Heer, hoe wilt u mij leiden om uit te delen? En misschien heb je die genadegave. Ik ken ook mensen met deze genadegave. Die delen uit op manieren waar ik verbijsterd van sta. En toch hebben wij hier allemaal een taak in. Want de genadegaven zijn voor ons allemaal. En God kan in een situatie aan jou, u of mij vragen of wij bereid zijn om uit te delen zoals hij dat wil. En we horen dus ook echt aan de Heilige Geest te vragen hoe hij wil dat we de ander dienen door uit te delen. Zij het fysiek, zij het in spullen. En als hij leidt om dan te delen, dan is dat iets fantastisch. Dus de eerste vraag die ik heb over hoe we dit praktisch maken, is de vraag of jij God met jouw bezittingen dient. Dien jij God met jouw bezittingen? En waarom vraag ik dat op deze manier? Vanwege wat er in Lucas 8 staat. Dus blader alsjeblieft mee naar Lucas hoofdstuk 8. Er staat hier iets wat heel erg belangrijk is voor ons als gemeente. Voor de kerk in het algemeen. En denk ik ook iets wat heel erg mooi is voor de dames. Om je te realiseren. Want een van de dingen die hier staat is hoe Jezus zijn bediening nou daadwerkelijk ondersteund werd. En wij denken vaak aan die stoere discipelen en waren waarschijnlijk, of ze stoer waren, weet ik niet. Maar in Lucas 8 staat er een heel erg belangrijk detail. En ik ben God heel dankbaar dat dit detail er staat. In Lucas 8, vers 1 tot en met 3 staat het volgende. En het gebeurde nadat hij, Jezus, van stad tot stad en van dorp tot dorp trok en er predikte en het evangelie van het koninkrijk van God verkondigde. Dus Jezus zijn bediening. En de 12 waren bij hem, waar we over nadenken, die we soms heel stoer vinden. En sommige vrouwen die van boze geesten en ziekte genezen waren, die waren dus ook bij hem. Namelijk Maria, die Magdalena genoemd werd, van wie 7 demonen uitgegaan waren. En Johanna, de vrouw van Gazus, de rentmeester van Herodes. En Susanna en vele anderen, dus niet genoemde vrouwen, die hem dienden met hun eigen bezittingen. Jezus zijn bediening op aarde werd dus voor een groot deel ondersteund door een aantal vrouwen die met hun eigen bezittingen geld gaven, zodat Jezus kon reizen en kon doen wat hij op deze aarde mocht doen. Laat dus niemand jullie als vrouwen ooit vertellen dat vrouwen onbelangrijk zijn, in Gods woord. Niemand, ooit, alsjeblieft. Want daar is geen Bijbelse basis voor. Dit is een Bijbelse basis dat jullie ontzettend belangrijk zijn, cruciaal zijn. Dus laat alsjeblieft niemand dat ooit zeggen. Maar de toepassing hiervan is breder als we kijken naar vandaag. Zijn wij bereid om God te dienen met onze eigen bezittingen? En daarmee dus ook mannen, jullie. Hè? Iedereen, zijn wij samen bereid om God te dienen met onze eigen bezittingen? Zie jij jouw geld als jouw geld of zie je het als van God en mag God het inzetten zoals hij het wil? Bepaalt God hoe dat geld ingezet mag worden of bepaal jij dat? En het belangrijkste is niet hoeveel je geeft. Jezus die zag op een gegeven moment een weduwe een penninkje geven, wat soort van het kleinste muntje was. En soort van nog minder dan dat gaf zij in de tempel. En er stond een rijke die stond te blaastoeteren hoeveel hij aan het geven was. En Jezus die zei niet, ja, kijk, ze geeft één muntje, jongens. Haar hart is goed, maar ze geeft bijna niks. Nee, Jezus was dankbaar voor haar hart. Jezus was waarschijnlijk zelfs minder blij met de grote som geld die er in de tempelkas gestopt werd door die rijke man. Dus het belangrijkste is niet hoeveel je geeft, maar het belangrijkste is dat je geeft, dat je God dient met jouw bezittingen. Nergens in de Bijbel staat dat je God pas kan dienen als je veel geld hebt. Als je miljonair bent en dat je dan pas aan de slag kan gaan. Nee, wij moeten uitdelen en wij moeten geven met dezelfde prioriteit als hij, ongeacht onze financiële situatie. Een van de adviezen die ik ooit als leider in de kerk gegeven heb, waar ik het meeste spijt van heb, daar kan ik echt af en toe nog bijna 's nachts wakker van worden, is dat er op een gegeven moment een koppel contact met mij opnam. En die hadden het financieel zwaar. En die vroegen om advies over of het wijs was dat zij zouden stoppen met het geven van hun maandelijkse giften aan de gemeente. En in mijn jeugdige enthousiasme dacht ik, voor sommigen van jullie ben ik nog jeugdig, maar dit was ongeveer 10 jaar geleden. Dus toen was ik nog iets jeugdigerder. Maar in mijn enthousiasme zag ik zoiets van, ja tuurlijk, als jij je rekeningen niet kan betalen, waarom zou je dan aan de kerk geven? Dus ik zei, ja, ik denk dat dat voor nu verstandig kan zijn. En ik heb daar tot op de dag van vandaag spijt van, dat ik dat gezegd heb. Want natuurlijk is het belangrijk dat je je rekeningen kan betalen. Laat dat heel duidelijk zijn. Christenen horen geen wanbetalers te zijn, waar mogelijk. Maar ik gaf niet langer dezelfde prioriteit aan geven, aan uitdelen als God. Ik had een ander advies moeten geven. Oké, ga bidden hoeveel God wil dat je geeft. Laten we samen ervoor bidden. Laten we samen kijken naar wat de Bijbel zegt hierover. Maar ik gaf het advies, stop even met geven totdat je financiële situatie beter is en dan kan je weer aan de kerk gaan geven. En dan gaat menselijke logica, namelijk hoeveel er op de bankrekening staat, gaat bepalen of en hoeveel we aan de Heere geven. In de plaats van dat we de Heere dienen met onze bezittingen, ongeacht. Want er staat niet in dit stuk in Lucas 8 hoeveel bezittingen deze dames hadden. En wat het hun kostte om op deze manier de bediening van de Heer Jezus mogelijk te maken. Dien jij God met je bezittingen? Dien jij God of dien jij geld? De tweede vraag sluit daarbij aan. Geef jij wat God je vraagt te geven, ongeacht wat het je kost? Geef jij wat God je vraagt om te geven, ongeacht wat het je kost? Jezus naar de aarde komen kostte hem zijn leven. De apostelen zagen Jezus zijn voorbeeld en gaven hun leven. De kerk zag het voorbeeld van Jezus en van de apostelen en velen van hen zijn gestorven als martelaars, maar ze verkochten ook hun bezittingen. Hun hart was een hart van gehoorzaamheid en een hart van geven, een hart van uitdelen. En de kosten waren ondergeschikt. Dat hoorden we natuurlijk ook in het getuigenis van de broeder uit Noord-Korea. Zeker in het lied waarmee daar afgesloten werd. Ik heb liever Jezus dan alles wat deze wereld mij te bieden heeft. Er is een ander oud lied dat zegt, take the world but give me Jesus. Neem de wereld maar geef mij Jezus. En dat maakt geven een genadegave. Dat we de kosten ondergeschikt maken aan God. We mogen Bijbels uitdelen gericht op God dienen. Als je een miljonair, een miljardair bent als christen, dan zal God je leiden om bedragen te geven en dingen te doen en uit te delen op een manier die daarbij past. Als jij 5 euro op je bankrekening hebt staan, of zelfs dat niet eens, dan zal God jou leiden om te geven en uit te delen in overeenstemming met wat jij hebt, met wat Hij jou geeft. Maar laat egoïsme, afleiding en andere dingen niet in de weg staan. Als je gericht bent op wat je niet hebt en op wat je zelf wil bereiken in de plaats van op wat God wil dat je doet, dan zal je niet geven zoals Hij het wil. Dus geef jij zoals God wil dat je geeft, ongeacht de kosten. En als laatste ben jij een vreugdevolle gever. In Hebreeën 12, 2, daar hoef je niet naartoe te bladeren, staat er dat Jezus om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis heeft verdragen, Hebreeën 12, vers 2. Vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, daarom kon hij doorgaan aan het kruis, daarom gaf hij zichzelf. Dus hij keek vooruit naar de lange termijn. En dat maakte Jezus een vreugdevolle gever. En dat voorbeeld mogen we volgen. De genadegave van uitdelen maakt je een vreugdevolle gever. En je wil dan geven, zelfs als het je wat kost, zelfs als het je veel kost. Want wij kunnen vreugdeloze, plichtmatige gevers worden. Ik heb een keer een boek gelezen over een christen die uit China kwam. En deze broeder die kwam op een gegeven moment door een wonder, nadat hij gemarteld was op manieren die wij niet kunnen beschrijven, kwam hij in Duitsland. En hij kwam daar in een kerk. En toen kwam de collecte en hij stond verbijsterd, deze broeder, dat mensen op zoek gingen naar het allerkleinste muntje dat ze konden vinden om iets in de collectezak te doen. En laat voor heel duidelijk zijn, dit is geen pleidooi om grotere bedragen naar de kerk over te maken. Dat is tussen jou en God. Maar wij kunnen vreugdeloze, plichtmatige gevers worden. Oh ja, daar hebben we de collecte, nou laten we maar wat doen. Nee, laten we geven omdat God iets aan ons vraagt. Laten we blij zijn in wat Hij ons vraagt om te doen. Laten we Bijbelse vreugde hebben in de plaats van dat het een moedje is wat tegen jouw wil ingaat. Onderzoek je hart of jij een vreugdevolle gever bent, zoals de Heer Jezus dat was en is. En waarom? Dat is vaak nog veel interessanter voor jezelf en pijnlijker om erachter te komen waarom je ja of nee zegt. Maar laat God bepalen wat de uitkomst is. Heb het daar met een broeder of zuster over. En bid dat de Heere jou een vreugdevolle gever maakt. Wat we zien is dat God een gevend God is die uitdeelt aan zijn kinderen. En Hij wil ons gebruiken, onder andere door de genadegave van uitdelen, om aan elkaar te geven. Om aan broeders en zusters wereldwijd te geven. Aan bedieningen te geven die uitreiken naar mensen waar wij nooit zouden kunnen komen. En door deze genadegave mogen we het voorbeeld van uitdelen volgen. En dit is hoe elke christen mag leren geven en uitdelen. En sommigen van ons zullen gezegend zijn met de genadegave om dit te doen. En die zullen dit, voor hen zal dit geen enkel issue zijn. Maar de Heilige Geest wil ons allemaal leiden om uit te delen. Zoals Hij ons allemaal wil leiden om te bemoedigen, te onderwijzen, te dienen en te profiteren onder zijn leiding. Dus laat de Geest je leiden alsjeblieft. Als je nog niet gelooft, dan mag je ook vandaag zien dat God een gevend God is. Je mag zien dat God meer gaf dan wie dan ook. Namelijk, Hij gaf zijn Zoon. Jezus kwam, stierf en stond op voor jou, voor u en voor mij. Dus geloof in die God die zoveel gaf, veel meer dan dat wij allemaal doorhebben. Vraag vergeving voor je zonde, keer je af van je zonde en ga onder zijn leiding doen wat goed is. En de Bijbel zegt dat je gered bent. Christen, God deelt uit aan zijn kinderen. De vraag is of jij zijn voorbeeld volgt en zijn leiding volgt. Laat de genadegave jou alsjeblieft motiveren om Gods leiding te zoeken, hoe Hij wil dat jij of u die genadegave inzet voor zijn koninkrijk. Onderzoek je hart als het gaat om delen, om uitdelen. Volgen wij Jezus voorbeeld of delen wij uit naar onze eigen standaard? En dienen wij God met onze bezittingen? Dien jij God met jou of uw bezittingen? Geef jij of u naar Gods wil ongeacht de kosten? En zijn wij, ben jij, ben ik een vreugdevolle gever? Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat u het ultieme voorbeeld bent van een gever. Van iemand die uitdeelt. Dank u wel dat u ook uitdeelt in oprechtheid. En dank u wel dat u dat doet aan een ieder. Jong, oud, man, vrouw, het maakt allemaal niet uit. Heere, u stelt geen voorwaarden. Iedereen mag komen. We hoeven alleen te geloven. We hoeven niet eerst ons leven op orde te hebben. Heere, u wil juist dat we komen met ons leven dat niet op orde is. Heere, laat u zelf zien aan mensen op dit moment. Breng mensen tot geloof. Maar Heer, ik wil ook u vragen om ons te laten zien waar wij uitdelen op een manier die niet naar uw standaard is. Waar wij geven op een manier die werelds is, die menselijk is, die vleeselijk is. Waar wij uitdelen op een manier die niet past bij uw woord, bij het voorbeeld van de Heer Jezus in de eerste kerk. Heilige Geest, vergeef ons dat wij zo vaak uw leiding negeren als het gaat om uitdelen. En dat we vast willen houden aan de dingen die wij als comfortabel zien. Maar leer ons uitdelen naar uw standaard. En Heere, onderzoek onze harten. Laat ons zien waar er dingen niet goed zitten in onze harten. Waar er vleeselijke dingen regeren. Zodat we zullen leren om naar uw standaard uit te delen. Mensen naar uw wil te zien. En te doen zoals u dat van ons vraagt. Dus Heere, spreek tot onze harten. Leid ons ook met alle andere genadegaven, Heere, om ze toe te passen onder uw leiding, op uw manier en op uw tijd. En Heere, we vragen dat uit genade in Jezus' naam. Amen.
Tell you right now, it's gonna be alright.